Zoals gezegd waren we dus nog steeds aan het spreken over opstanding. We hadden het over opstanding in het algemeen. Naar aanleiding van 1 Korinthe 15. En we hebben het een en ander over opstanding en dood besproken. Dat wil zeggen, we hebben gezien dat de schrift spreekt over een opstanding der doden. Op de uiterste, dan wel de jongste dag. En we hebben ook en passant besproken en gezien, hoop ik tenminste, dat de doden in afwachting daarvan zich bevinden in het dodenrijk en daar inderdaad bij bewustzijn zijn. Er worden bepaalde dingen gedaan, gesproken, gezegd, bepaalde gemoedsgesteldheden worden genoemd. En men wacht daar op de jongste dag, wanneer de doden zullen verschijnen voor God, voor de grote witte troon, om daar geoordeeld te worden, omdat daar bepaald wordt de positie die zij in de nieuwe schepping zullen innemen. Dat is de algemene leer van de Bijbel omtrent de opstanding en omtrent het hiernamaals. Waarbij ik aan hiernamaals dus niet denk aan het dodenrijk, maar denk aan wat er na de opstanding ligt uiteraard. Nu is het zo dat wij met name in het Nieuwe Testament een uitdrukking vinden die over het algemeen niet begrepen wordt en zelfs in de nieuwere Bijbelvertalingen volledig wordt wegvertaald. Dat is de uitdrukking uit de doden, opstanding uit de doden. Eigenlijk gaat het om twee verschillende uitdrukkingen die tamelijk door elkaar gebruikt worden. Dat gaat namelijk om twee. De eerste is de opstanding die meestal genoemd wordt opstanding van de doden. De keren dat het voorkomt wordt het ook inderdaad zo vertaald. Dat is niet zo vaak, dat is maar 4 keer. Als ik mijn huiswerk tenminste goed gedaan heb. En dat is een opstanding van de doden, dat is de vertaling. Daarin wordt in het Grieks gebruik gemaakt van het voorzetsel apo. En dat betekent zoveel als vanaf het oppervlakte van iets. Dat is de meest exacte betekenis van dat voorzetsel. Apo betekent het is vanaf de oppervlakte van iets. Maar er wordt gezegd een opstanding apo de doden, dat wil zeggen... daarom is het vertaald met een opstanding van de doden. Dat wil zeggen bij de doden vandaan. Dat is dan de vertaling die je zou moeten hebben. Hè? Een opstanding bij de doden vandaan. In het Engels zou dat dus zijn from. From the dead. Dat is een uitdrukking die maar een paar maal voorkomt. Dat is 4 keer, dus dat kan ik makkelijk even noemen. Dat is Matthäus 14 vers 2. Waar het gezegd wordt over Johannes de Doper. Herodes zegt het over Johannes de Doper. Ach, het is niet zo erg belangrijk om maar het even opzoeken. Matthäus 14 vers 2, waar gezegd wordt, deze is Johannes de Doper, hij is opgewekt van de doden. En daarom werken die krachten in hem. Dus hij is bij de doden vandaan gekomen, opgewekt dus. Dezezelfde uitdrukking wordt later gebruikt in verband met de Heer Jezus in Matthäus 27... Matthäus 27 vers 64 waar gezegd wordt door de fariseeën is dat, als ik me niet vergis. Matthäus 27 vers 64 beveel dan dat het graf van de Heer Jezus dus, verzekerd worden tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. Zie, dus dit zijn mensen die zelf wat bedenken en spreken vervolgens over opstanding van de doden. Het is eigenaardig dat de ene uitdrukking is van Herodes over Johannes de Doper, wat dus niet waar was. En hier is het van de fariseeën over de Heer Jezus. En het was ook niet waar, dat wil zeggen, er was nog niks gebeurd. En ze spreken over een opstanding bij de doden vandaan. Daarna krijgen we Matthäus 28 vers 7. En dan wordt het leuk. Daar zegt het namelijk een engel over de Heer Jezus. En nu is het wel waar. En daar wordt dezelfde uitdrukking gebruikt. Dat is dus de derde keer in de Bijbel dat de uitdrukking gebruikt wordt. Er staat, er gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. Dan wordt de uitdrukking van Herodes en van de fariseeën gebruikt door de engel. En er wordt van de Heer Jezus gezegd dat hij is opgestaan bij de doden vandaan. Van de doden. En de vierde keer dat de uitdrukking voorkomt is in Lucas 16, vers 30. Die hebben we vorige keer gelezen. Daar gaat het over de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Dat is de vierde en tevens de laatste keer dat de uitdrukking gebruikt wordt. En dat betekent bij de doden vandaan. Maar de uitdrukking die het meest voor datzelfde beginsel gebruikt wordt, is de uitdrukking uit de doden, ook meestal letterlijk zo vertaald. Een enkele keer is het vertaald met van de doden, in de Statenvertaling, want daar heb ik het altijd over, hè. En van de doden is dus eigenlijk niet de goede vertaling. Het is uit de doden, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Griekse voorzetsel ek. En dat betekent niet vanaf het oppervlakte van iets, maar vanaf het centrum van iets. Of vanuit het centrum van iets. En dat maakt toch wel verschil. Opstanding uit de doden is inderdaad opstanding van de doden, dat wil zeggen het komt wel overeen, maar bij ek, bij uit, ligt er de nadruk op het verschijnsel dat de andere doden achterblijven, terwijl dat niet zozeer het geval is bij de uitdrukking van de doden. Hij is van de doden opgestaan, nou ja, goed, dat is dan wat, maar uit de doden, daarbij ligt de klemtoon op, denk erom, hij hoorde bij die andere doden, maar nou niet meer. Dat wil zeggen, de anderen zijn achtergebleven. En dat is de sterke betekenis van de uitdrukking opstanding uit de doden. Want daarbij wordt iets gezegd over degene die achterblijven. We spreken ook wel, om het goed duidelijk te zeggen, van een opstanding van tussen de doden uit. Dan zeggen we het wat overdreven, maar dat doen we meestal expres om aan te geven wat we precies bedoelen. En ook om aan te geven dat we begrepen hebben wat er eigenlijk staat, hè? Dus een opstanding niet from, maar from among. Het is uit de doden. Let wel, de uitdrukking uit de doden wordt vaak gelezen alsof er staat uit de dood. En men denkt dan dat de vorm doden dan een soort naamvalsvorm is, dat er gewoon een suffix, een achtervoegsel achter het woord gekomen is op grond van een of andere naamval of zo. Maar dat is niet het geval. Het gaat niet om een opstanding uit de dood. Het begrip als zodanig, maar een opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, het is echt een meervoud. Het is van tussen de doden uit. En dat is gewoon Nederlands waar we nu over praten, hè? Die uitdrukking komt feitelijk veel vaker voor dan gewoon opstanding uit de dood. Deze uitdrukking wordt het meest genoemd en wordt het minst begrepen. Hij wordt vaak beschouwd alsof het hetzelfde is als opstanding uit de dood. Maar in werkelijkheid gaat het om een opstanding van tussen de doden uit. En daarmee zijn we gekomen bij de verborgenheid van de opstanding. Langzamerhand komen we dan toch nog terecht in 1 Korinthe 15. Het punt is namelijk dat de algemene lijn, dat wil zeggen de openbaring omtrent dood en opstanding, is dat de doden, dat wil zeggen al de doden, en dat blijft ook waar, dat al de doden zullen opstaan op de jongste dag. Dat wil zeggen, allen die op dat moment dood zijn, zullen op dat moment opstaan op de jongste dag. Maar er is een uitzondering op, en die uitzondering is uiteraard de verborgenheid van de opstanding, en daar gaat het nu om. Die verborgenheid houdt namelijk in dat er al voorafgaande aan die jongste dag een opstanding is van doden. En die opstanding heet dan een opstanding van de doden, of meer nadrukkelijk, en meestal een opstanding uit de doden. Dat wil zeggen een opstanding van tussen de doden uit. En dat betekent gewoon dat het gaat om een opstanding terwijl de overige doden gewoon doden blijven. En dat wil zeggen dat het gaat om een opstanding voor de jongste dag. Wel, dat is in het Oude Testament niet geopenbaard. En dus zijn we hier terecht bij de verborgenheid omtrent de opstanding. Wel, deze uitdrukking over opstanding uit de doden, die ga ik niet helemaal na. Want er zijn me veel te veel teksten om dat te doen. Maar ik wilde wel een paar opzoeken even. Dat is namelijk in Markus 9. Daar wordt namelijk even de klemtoon gelegd op die uitdrukking. Markus 9, Markus 9 lezen we de geschiedenis van de zogenaamde verheerlijking op de berg. Waar de Heer Jezus gezien wordt samen met Elias en Mozes. Dat wil zeggen dat daar in Markus 9 een miniatuur gezien wordt van het koninkrijk, van de openbaring van het koninkrijk feitelijk. Hè? En dan gaat het erom dat er eerst gezegd wordt, dat er eerst een wolk hen overschaduwt. En er kwam een stem uit de wolk zeggen, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat is in vers 7. En dan vers 8. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. Dat wil zeggen, Mozes en Elia waren ineens weg in de mist. En dan staat er, en als ze van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Met andere woorden, ze hadden wel wat gezien, maar het was niet go tell it on the mountain of zoiets, hè. Maar het was denk erom dat je je mond houdt, want dit moet nog even geheim blijven. Uiteraard, het is duidelijk, want wat zij hier gezien hadden was een soort van openbaring van het koninkrijk, terwijl het koninkrijk juist nog verborgen zou blijven en bovendien het koninkrijk zou pas kunnen beginnen na de opstanding van Christus. En u ziet dus ook dat hier weliswaar gesproken wordt door God over deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, maar dat deze gelegenheid in verband staat met zijn opstanding en met de oprichting van het koninkrijk. En zo hoort het ook, zo is het namelijk altijd in de schrift. De andere keer dat het gezegd wordt is namelijk bij zijn doop, en dat is ook een beeld van zijn dood, maar speciaal beeld van zijn opstanding uiteraard. Daar zegt de Heer, deze is mijn geliefde zoon. Maar goed, de Heer zegt, denk erom dat jullie er niet over praten, dat is ook niks bijzonders, dat zei je vaak genoeg, alleen wij verzuimen het gewoon ook te lezen, omdat ons dat voor te veel theologische problemen stelt, hè? Maar het is een heel eenvoudige zaak, er waren nu eenmaal dingen die nog niet voor iedereen bestemd waren, maar daar hebben we hier al eens eerder over gesproken, dus dat doen we nou maar niet verder. Maar de Heer zegt, denk erom, niet erover praten, dat mocht namelijk pas wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn, zeiden zij, of zei de Heer Jezus tot hen. Nou, we zeggen, dat is makkelijk, we hebben er geen probleem mee. Dan denken we, oh, pas na zijn opstanding mochten ze erover praten. Dan weten we nog niet waarom dat is, helemaal. Maar we begrijpen wel wat de Heer nou zegt. Hij zegt, denk erom, niet praten tot ik opgestaan ben. Maar die discipelen die hadden natuurlijk geen bijbelschool gehad. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was. Uit de doden opstaan. Dat wil zeggen, zij wisten dat niet. Zij wisten niet wat het was om uit de doden te zijn opgestaan. Kijk, opstanding uit de dood, dat wisten ze ongetwijfeld. Daar was er geen enkel probleem mee. Dat blijkt wel dat niet alleen de discipelen, maar Maria en Martha wisten er alles van. En zo, we weten dat is al opstaan, de jongste dagen enzovoort. Opstanding uit de dood is niks nieuws. Maar wat die apostelen hier horen is een uitdrukking uit de doden opstaan. En dan staat er, zij behielden dit woord bij zichzelf, want ze waren goede studenten. Ze dachten, hé, wat een rare uitdrukking. Dat zeg je zo niet. Ja? Ja, wij zijn aan de uitdrukking gewend, dus we struikelen er niet meer over. Maar zij waren er niet aan gewend en ze struikelden dus wel over. Zeggen, wat is dat? En wat doen ze dan? Zij vragen onder elkander wat het was uit de doden opstaan. En ze vroegen aan elkaar van, weet jij wat het is? Uit de doden opstaan. Heb je daar wel eens van gehoord? Maar ze kwamen er kennelijk niet uit en ze gaan de enige juiste weg. Er staat in vers 11 en ze vragen hem zeggende, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elias eerst komen moet? En ze beginnen een gesprek met de Heer Jezus, maar het antwoord op wat dat eigenlijk is, uit de doden opstaan, komt dus uiteindelijk niet. Zij wisten het niet. En daar gaat het nou om. Nou heb ik dat vers laatst eens een keer gelezen in, hoe heet dat ding? Dat heet Groot Nieuws, heet dat geloof ik, hè? Groot Nieuws, zo heet dat, hè? Huh? Groot Nieuws voor u, hè? Zo heet dat, hè? Die nieuwste Bijbel, nou, of het de nieuwste is, weet ik niet, want ik kan het tel echt niet bijhouden. Daar heb ik dat eens opgezocht en ik heb het niet meer onthouden, maar er staat zulke grote onzin dat ik probeer het te vergeten. En het lukt, geloof ik, ja. Ja. Waarom? Nee, dat is goed. Dat is goed. Nou ja, het is uit de doden. En ze vertalen dan met from. Dus zo gek nog niet, maar... Ja, dat is goed. Nee, dat is goed. Nee, dat is goed. Het is een Engelse les, maar dat is goed. Het meervoud is ook dat. Ze spreken het alleen anders uit, geloof ik. Als ik het wel heb. Maar ik kan het toch niet uitspreken, dus bij mij maakt het geen verschil. Goed. Waar het om gaat is dat deze discipelen dus niet wisten wat het was uit de doden opstaan. Dat is niet omdat ze nooit van opstanding gehoord hadden, maar het punt was dat de Heer hier een nieuwe uitdrukking gebruikt. Iets wat voor hen volkomen vreemd was, want hij praat over een opstanding voorafgaande aan de jongste dag. Dat kan niet anders, want op de jongste dag kun je niet uit de doden opstaan, want daar staan gewoon de doden op, er blijft er geen één achter. Er staat ook in Openbaring, de overigen der doden werden niet wederlevend enzovoorts. Ze stonden allemaal tegelijk op. Dus een opstanding uit de doden op de jongste dag is onmogelijk. Dus gaat het hier om een opstanding voor de jongste dag. En de discipelen kenden dat niet. Die wisten dat niet. Lees je dat nou in die moderne Bijbelvertaling of wat er voor door moet gaan. Dan zul je zien dat de vertalers zelfs niet eens merken waar het om gaat. Al zijn het dan vakmensen. En die vertalen gewoon geloof ik met uit de dood opstaan. En dan laten ze de discipelen tot elkaar zeggen. Weet jij wat het is? Opstaan uit de dood. Goed, maar in ieder geval, de discipelen hadden er nooit van gehoord. En waar het dus om gaat, is dat het een nieuw onderwerp is. Een nieuw gegeven. Ik heb al gezegd, ik zoek het verder niet op, al die uitdrukkingen. Wie het echt wil hebben, die vraagt mijn aantekeningen maar. Die kun je altijd gratis van mij meekrijgen, hè. Ja, je mag er wel wat voor geven. Of ging het daar niet over? Nou... Nou goed, we hebben twee uitdrukkingen even gezien. De uitdrukking van de doden, die maar vier keer voorkomt. Dan de uitdrukking uit de doden, die erg veel voorkomt. Er is nog één vertaling die niet helemaal correct schijnt te zijn. Die noem ik in het rijtje maar even. Dus Openbaring 1 vers 5. Waarin de vertaling staat uit de doden. De eerstgeborene uit de doden. Maar dat is niet helemaal wat er staat. Er staat namelijk de eerstgeborene der doden. De eerstgeborene der doden. Met een gewone tweede naamval. Dat is dus de enige afwijking. Verder, als je uit de doden leest in de Statenvertaling, is het altijd de vertaling van ek. Dus een opstanding uit ek, de doden. Met uitzondering van dit vers. Dan hebben we nog een andere uitdrukking. Ja, als je het niet begrijpt, mag je het wel zeggen, hoor. Staat geen ek, nee. Er staat gewoon een tweede naamval, dacht ik. Een opstanding der doden. De eerstgeborene, het hele woord opstanding staat er ook niet, hè. De eerstgeborene der doden. Maar dat is alles. Dus er ligt niet zoveel nadruk op hoe het met die doden zit. Hij is gewoon de eerste die een nieuwe schepping geworden is, gewoon de eerstgeborene, wil zeggen degene met de hoogste rechten, de eerste gewoon. Hè? Veel bijzonder zit er dus verder niet in. Het gaat om dat hij de eerstgeboren is en vandaar dat er staat in de aanhef van dit Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus, want het gaat om de openbaring van Jezus Christus die tot dan verborgen was, maar die dan geopenbaard wordt om zijn koninkrijk in ontvangst te nemen, of ook om zijn koninkrijk te openbaren. En dat doet noodzakelijkerwijze de eerstgeborene, degene met de hoogste rechten. Dus hij openbaart zichzelf omdat hij de eerstgeborene is. En daarom komt die uitdrukking daarvoor. Er is nog een andere uitdrukking die ik even moet aanhalen. Dat is, eens even kijken, een uitdrukking in Filippenzen. Ik zoek hem eerst in Filippenzen op. Filippenzen 3 is dat. Dat is een omstreden vers namelijk, daarom haal ik hem even aan. Daar staat, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. In vers 11, in Filippenzen 3. Alleen, de apostel Paulus spreekt daar niet over zijn dood, maar over zijn leven. Hij heeft het over zijn aardse levenswandel. Hij zegt dat hij alle schade en drek heeft geacht, alle dingen die zo uitnemend leken. En zelfs zijn hele opleiding heeft hij schade en drek geacht, staat er. En dan zegt hij in vers 10, opdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook geroepen ben, of gegrepen ben. Het is duidelijk dat de apostel dus hier spreekt over iets wat hij tijdens zijn leven hoopt te ontvangen. En dat heet hier in de vertaling de wederopstanding der doden. En waar hij het over heeft, is dus eenvoudig genoeg. Hij heeft het erover dat hij is wedergeboren, dat hij het leven van Christus in zich heeft. En wat de bedoeling is dat dat leven van Christus in hem tot uitdrukking komt. Dat dat zijn uitwerking krijgt, zelfs ook in zijn levenswandel, in zijn bediening enzovoorts. Kortom, dat hij tijdens zijn leven al het beeld van de Zoon Gods gelijkvormig wordt. Dat is wat hij in Romeinen 8 naar voren brengt. Dat is het ideaal, dat is de roeping van elke gelovige. Tijdens zijn aardse leven. Daarom gaat het hier niet om een lichamelijke opstanding, maar je zou kunnen zeggen om een geestelijke opstanding. Al hou ik niet van dergelijke uitdrukkingen. Want dat begrijpt toch niemand, zo'n uitdrukking. Geestelijke opstanding, daar kun je nog van alles van maken wat je maar wil. Hè? Maar het gaat erom dat de uitwerking van het leven van Christus in hem gezien zou kunnen worden. Dat het naar buiten toe komt. En dat is ook wat hij uitdrukkelijk zegt. Hij zegt niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Dat wil zeggen volgroeid ben, volwassen ben. Hij vindt dus dat het nog wel enige groei bij hem plaats kan vinden. En dat het leven van Christus in hem ook nog wel meer tot ontwikkeling kan komen. En dat noemt hij dus hier in deze vertaling de wederopstanding der doden. Waar het punt is dat hier genoemd wordt een zelfstandig naamwoord. Dit is een zelfstandig naamwoord, hè? De wederopstanding. En dat zelfstandig naamwoord komt alleen hier in de Bijbel voor. En het betekent letterlijk een uitopstanding. Ek anastasis. Dus een uitopstanding. Het is dus wel opstanding uit, maar dan als zelfstandig naamwoord. En als één geheel. Het is één woord. Het is niet een los voorzetsel, het is één woord waar het voorzetsel in zit. Hè? Ek anastasis. Dus eigenlijk moet het vertaald worden met of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding der doden. Dat is dus ook, ja, daarom haal ik het aan. De opstanding uit de doden, dan mis je het onderscheid, dan zie je niet meer het verschil met die andere uitdrukkingen. Ja, ja, nou ja, goed. Wat zeg je, Wim? Het is uitopstanding uit de doden, hè? Ja. Vandaar dat je het niet op een nette manier kunt vertalen. Het is gewoon een heel apart woord. En je krijgt dus een heel aparte vertaling. De uitopstanding uit de doden. Dit is als zelfstandig naamwoord. Het wordt echter nog gebruikt als werkwoord. En dat kan interessant worden. Het wordt als werkwoord gebruikt. Dus gewoon uitopstaan. Hè? In Marcus 12. Beginnen we weer even vooraan. Marcus 12. Ik geloof dat ik nou in de war raak. Marcus 12 vers 19 zegt de computer, maar ik zie het even gaan niet staan. Er staat, meester Mozes heeft ons geschreven, indien iemands broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder dus zelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. Ik weet niet, dan schijnt dat woord, heb je naar het Grieks bij de hand? Dat verwekken, hè? Dat woord zal het wel zijn, ja. Ik heb het er hier niet bij staan in mijn aantekening. Marcus 12, vers 19. Dat zal het wel zijn, ja. Ja. Dat is het, hè? Dus daar is dat ek. Diezelfde uitdrukking dus als werkwoord uit Filippenzen 3. Die uitopstanding, dat is hier vertaald dus met verwekken. Je ziet hoe raar men dat soms doet. Maar waar het om gaat is dat het woord dus niet gebruikt wordt voor een opstanding uit de dood of uit de doden. Integendeel, het heeft hier te maken met nageslacht verwekken. Dezelfde uitdrukking, eveneens zoals werkwoord, vind je in Lucas 20, vers 28. Nou, dat is hetzelfde vers, dus dat is makkelijk. En zijn broeder zaad verwekken. Dus het heeft precies dezelfde betekenis. En dan krijgen we Handelingen 15. Handelingen 15, vers 5. Handelingen 15, vers 5, waar staat maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der fariseeën. Opgestaan. En daar gaat het ook niet over een opstanding uit de dood. Of de doden. En dat betekent dat we nu alle uitdrukkingen, alle versen waar de uitdrukking voorkomt in de Bijbel gezien hebben. Het zijn er dus vier. Eenmaal als zelfstandig naamwoord en driemaal als werkwoord. En in geen van die gevallen gaat het over de opstanding uit de dood. Zie? En dat is van belang, want deze drie schriftplaatsen die ik nou even heb aangehaald, die verklaren dan vervolgens Filippenzen 3 vers 11, want dat is dan eigenlijk de... We hebben hem als eerste gelezen, maar we hadden hem als laatste moeten lezen natuurlijk. Hè? In Filippenzen 3 vers 11 komt dan weliswaar de uitdrukking voor wederopstanding der doden. Maar het gaat niet over de opstanding uit het graf of uit het dodenrijk. Maar het gaat over levende mensen die dood zijn. Dat wil zeggen, ze hebben alleen een oude menselijk leven in, maar geen goddelijk leven, geen eeuwig leven zal ik maar zeggen. En deze uitdrukking wederopstanding der doden wil dus zeggen dat mensen die geestelijk dood zijn, dat die toch tot leven komen. Omdat er iets in hen werkt, om de kracht die in hen werkt. En die kracht is duidelijk genoeg. Die kracht is namelijk de kracht zijner opstanding uit Filippenzen 3 vers 10. Het voorgaande vers dus. Paulus heeft alle dingen schade en drek geacht enzovoorts. Opdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Hij heeft het over zijn levenswandel hoor. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dus eerst zichzelf voor dood houden, dat is de gedachtegang hè. Dood dan de leden die op de aarde zijn en dat soort uitspraken. En vervolgens het opnieuw leven met of door of in Christus. En daar spreekt deze term over. Zodat het in Filippenzen 3 vers 11 niet gaat over opstanding in het algemeen. En ook niet over opstanding in het bijzonder. Maar over opstanding in het heel bijzondere. He? Ja. Verder is het natuurlijk zo dat we de uitdrukking kennen. Opstanding uit de dood. Maar als ik het goed gedaan heb, heb ik de uitdrukking maar één keer in het Nieuwe Testament kunnen vinden. Dat was Hebreeën 5 vers 7. Die hem uit de dood kon verlossen. Het gaat over de Heer Jezus, die verlost werd uit de dood. Dat is maar één keer dus. Je ziet de uitdrukking uit de doden komt in het Nieuwe Testament het meest voor. Omdat strikt genomen de uitdrukking uit de dood gewoon een oud-testamentische waarheid is, die in het Nieuwe Testament feitelijk geen enkele toelichting behoeft. Dat neemt niet weg dat een opstanding uit de doden natuurlijk wel degelijk een opstanding uit de dood is. Maar een opstanding uit de dood is nog niet een opstanding uit de doden. Is het duidelijk? Als het nou niet duidelijk is, zeg het dan even. He? Oh. Een opstanding uit de doden is een opstanding uit de dood. Zie? Want de doden zijn in de dood. En een opstanding van tussen de doden uit is dus een opstanding uit de dood. Want daar waren ze. Of zijn ze nog. Maar een opstanding uit de dood is nog niet een opstanding uit de doden. Want opstanding uit de dood is in het algemeen op de jongste dag. En dat is niet uit de doden. Dat wil zeggen, de anderen blijven niet achter, want ze gaan allemaal mee dan. Zie. En vandaar dat soms de uitdrukkingen verwisseld kunnen worden, maar lang niet altijd. Daar moet je dus erg mee oppassen. Je weet wel, een koe is wel vee, maar een vee is nog geen koe. En, wat zei je? Ja, een Fries is wel een Nederlander, maar een Nederlander is nog geen Fries. Daar krijg ik weer een heleboel geld voor, dat ik even reclame maak voor mijn Friese rijksgenoten. Ja, over de Zuiderzee is dat dus. Nou goed. Nou, dat is het dan zo'n beetje. Dan krijgen we de opstanding der doden, maar die hebben we de vorige keer al genoemd. Dat wil zeggen, daar is verder geen enkel probleem mee. En dan komen we uiteindelijk terecht bij 1 Korinthe 15, waar dan gesproken wordt over een bepaalde volgorde van de opstanding. 1 Korinthe 15. Dat hoofdstuk handelt helemaal over de opstanding. Hè. Ik heb er al wat inleidends over gezegd. Er wordt met name gezegd dat indien Christus niet is opgewekt, zo zijn wij nog in onze zonden. Zodat je maar ziet dat weliswaar dood en kruisiging belangrijk zijn, maar dat ze niet zouden betekenen als er geen opstanding was. Ik kan het niet voldoende nadruk zeggen. Hè. Als er geen opstanding is, dan zijn wij niet verlost, zegt de apostel Paulus. Indien Christus niet is opgewekt, zijn wij nog in onze zonde, worden wij bevonden valse getuigen Gods te zijn, enzovoorts. Hè? En dan staat er, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Ja, de levenden misschien niet, maar de doden zijn dan in ieder geval verloren. Want als ze niet opgewekt worden, dan als er geen opstanding is, dan zijn ze verloren dus, hè. Maar er staat dat het anders is, maar er staat wel degelijk, vers 19, indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ik ken er wel een paar van die ellendigste van alle mensen. Die hopen alleen voor dit leven op Christus, want in opstanding geloven ze niet. Verder noemen ze zich wel christenen, zijn ook kerkelijk enzovoorts. Ja, niet een paar hoor, dat zijn er duizenden. Alleen in Nederland al. Die wel christelijk zijn, die belijdenis doen, zal ik maar zeggen, hoe dat allemaal maar heten mag, maar die niet geloven in de opstanding. Maar die zijn de ellendigste van alle mensen, staat hier. Dus ik laat dat maar voor wat het is, daar hoef ik niks aan toe te voegen. Ik kan het ook slecht beoordelen trouwens, maar het staat hier. Die zijn de ellendigste van alle mensen. Is natuurlijk wel een beetje te verklaren. Het punt is natuurlijk dat ze iets prediken wat helemaal niet bestaat. Dat ze zich hier in dit leven bepaalde dingen ontzeggen of bepaalde verplichtingen op zich nemen. Die echter alleen van belang zijn wanneer een opstanding der doden is. Is die opstanding er niet, dan is het toch zo. Eet en drink, want morgen sterven wij. Dat zeg ik niet alleen, dat zegt Salomo ook. De vredevorst, hè. Want als er geen ander leven is, als er niet iets anders is, boven de zon zal ik dan maar zeggen, dan heeft het hier allemaal geen zin. Dan kun je het beste van het leven genieten. Want je leeft maar één keer, heet dat, val drie en zo. Hè? Dat is echt zo. Wat zou je druk maken? Want dood ga je. En als er geen opstanding is, nou ja, wat dan? Hè? Dan heeft het allemaal geen zin. Het punt is juist dat wij onze verwachting hebben gesteld op een leven na dit leven. Kortom, op het eeuwige leven, maar zeker op de opstanding uiteraard. Als er geen opstanding is, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Want dan ontzeggen wij ons alles, alle pleziertjes die het leven maar bieden kan. In ruil waarvoor? Voor niks. Nou, dat is erg dom, mag ik wel zeggen. He? Ja. Je ziet, niet wat iemand doet is bepalend voor of het verstandig is of niet, of het goed is of niet. Wat hij gelooft is bepalend. Wij ontzeggen ons ook allerlei dingen. Hè? We hebben ook moeite, verdrukking, lichte verdrukking, zegt de apostel Paulus. Geen grote, een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Hij zegt, maar die werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hè? Dat is een mooie tekst, moet je onthouden, die is mooi. Hè? Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Dan weet je wat de overtreffende trap is van gewicht. Hè? Nou ja. Maar een lichte verdrukking ondergaan wij hier, maar het weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ja, niet alleen na de dood, maar na de opstanding uiteraard. Daar gaat het om. En dat maakt ons tot overwinnaars. En als dat niet zo was, als die opstanding er niet is, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dus wij zijn in hopen zalig geworden. De apostel zegt ook erbij trouwens in de Hebreeënbrief wat dat betekent. In Romeinen 8 trouwens ook. Dat betekent dat we de belofte niet verkregen hebben tijdens dit leven. Dat we hier in dit leven niet de vervulling verwachten van dat wat aan ons beloofd is. We zijn in hopen zalig geworden. Dat betekent dat we het voor de toekomst pas verwachten. We hebben alleen vast een onderpand gekregen van die toekomende erfenis. En dat is dan ook alles ook. He? Maar we hebben hoop, maar niet voor dit leven. Ja, een beetje voor dit leven, maar dat zou niks betekenen als we niet een hoop hadden op een ander leven, op het eeuwige leven. En dus in hoofdzaak het toekomend leven. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. staat hier, dus hoef ik ook geen woord van terug te nemen. Dat is makkelijk, hè? Dat is nou makkelijk als je bijbelstudie doet. Als je houdt aan de tekst van de Bijbel, hoef je nooit een woord terug te nemen. Blijft altijd waar, onder alle omstandigheden. Hè? Of we het nou begrijpen of niet, we kunnen het rustig prediken, want het staat in de Bijbel. Zo is dat. Nou, en dan staat er, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, van tussen de doden uit. Dus, dat wil zeggen voor de jongste dag. En is de eersteling geworden dergene die ontslapen zijn. En dat is heel aardig dat hij de eersteling is, want dat betekent dat er ook nog tweedelingen zijn, zal ik maar zeggen. Hè? Volgelingen, de volgende nog meer. Hij is de eersteling geworden dergene die ontslapen zijn. En dan vers 21, want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding door één mens. En je ziet dat het hier, dat vers 21, commentaar geeft op het woord eersteling. Adam was de eersteling in wie de dood werkte. En de dood is zo door alle mensen doorgegaan, of tot alle mensen doorgegaan, zegt de Romeinen 5. En zo is het ook met zijn antitype, zullen we maar zeggen, met Christus. Want ook het leven of de opstanding der doden is door één mens. En er komen de volgende dus na die ene nog veel meer. Want, zegt vers 22, gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Oh ja. Dan moet ik eerst even wat bijzeggen voor degenen die het niet begrijpen. Of die het niet zien, die het niet lezen, goed zou ik maar zeggen. Er staat, gelijk zij alle in Adam sterven. Wie sterven er allemaal? Allen die in Adam zijn, hè? Ja, ja. Je zult zeggen, zijn er dan nog anderen? Zeg ik, nee, dat niet. Maar daar gaat het niet om. Hè? Dat is niet aan de orde namelijk. Het gaat erom dat hier slechts gesproken wordt over allen die in Adam zijn. En het staat wel allen, maar het is tegelijkertijd een beperking. Allen die in Adam zijn. Gelijk ze allen in Adam sterven, zullen ze allen in Christus, of staat er zelfs anders, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Wie worden er allemaal levend gemaakt? Ja, allen die in Christus zijn. Er zijn er die het anders lezen. En die lezen hieruit dat uiteindelijk dus allen, wie dan ook, wel weer levend wordt. Dat wil zeggen, wel nieuw leven ontvangt in Christus. In Christus staat er immers. Zeggen ze, allen worden opgewekt in Christus. Waaruit men dan leert dat uiteindelijk alle mensen behouden worden. Maar dat is nou net zoals je dus niet lezen moet, omdat het in strijd is met de hele rest van de Bijbel, zeg ik dan altijd maar. Er staat, allen sterven in Adam. Dus we zeggen, degene die in Adam zijn, sterven. Degene die in Christus zijn, worden uiteraard levend gemaakt. En wat gebeurt er met degene die niet in Christus zijn? Nou, dat staat in dit vers niet, dus daar hoeven we nou niet over te praten. Zo zit het, ja. Ja. Zo is het. Want hier wordt gesproken over eeuwig leven. Hoe men deel krijgt aan de opstanding van Christus. De eersteling Christus. Hoe krijgt men deel aan zijn leven? Het is een voortzetting van Romeinen 5, waar de afstammelingen, of degenen die in Adam zijn, sterven omdat ze in Adam zijn. En er wordt tegenovergesteld dat degenen die in Christus zijn, met hem leven. Want de dood is door één mens, alzo is ook het leven door één mens. En je voelt wel aan natuurlijk dat ook dat schriftgedeelte gebruikt wordt om het tegendeel te leren van wat er feitelijk staat. Namelijk, er staat dat alleen degenen die in Christus zijn, namelijk degenen die geloven, levend gemaakt worden. Daar gaat dat hoofdstuk over. Maar het hoofdstuk, de hele brief gaat daarover. En dus ook het hoofdstuk en ook die versen. En zo is het hier ook. Dat blijkt ook wel, alle zullen in Christus levend gemaakt worden, want, er staat bij vers 23, maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst, en daarna zal het einde zijn. En dat is heel aardig, want zo komen we aan drie opstandingen, als we het hier tellen. Als we hier tellen. Ja, we zijn nog hier, we zijn nog niet in openbaring. Als we hier tellen, krijgen we de eersteling is Christus. Dan krijgen we in de tweede plaats allen die in Christus zijn. Zo staat het, hè? Daarna die van Christus zijn. Ik meen zelfs te weten dat er staat daarna die van de Christus zijn. Heel nadrukkelijk. Ja, toch, hè? Ja. Dat is belangrijk, hoor.
Dat wil zeggen van de Christus. Dat is nummer 2.
Daarna die van de Christus zijn. En daarna... Ja, ik zei 3, hè? Welke is de derde dan? Ja, wat er staat, hè? Daarna zal het einde zijn. Het einde van wat? Ja, jij doet langer mee dan vandaag, denk ik.
Inderdaad, daarna zal het einde zijn. Dat wil zeggen, het eind van de opstanding, want daar gaat het over.
Sommigen zeggen het eind van de wereld, het eind van de tijd, het eind van de eeuw, het eind van de bedeling. Beetje veel, ze vinden gewoon dat het maar eens afgelopen moet wezen natuurlijk. Maar het gaat over de opstanding, het einde van de opstanding. En wanneer zal dat zijn, het einde van die opstanding? Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En daar zijn we weer terug. Bij het begin van vers 24. Want het einde is, wanneer alle vijanden onder zijn voeten gelegd zijn. Het einde is aan het eind van zijn heerschappij, op deze oude wereld uiteraard. Kortom, het is wanneer hij de laatste vijand er niet zal gedaan hebben, dan, dat is de dood. En hoe doe je de dood er niet? Ja, door opstanding. Dus daar is het verhaal mee rond, hè? Dat is precies vers 24 tot en met 26. Daarna zal het einde zijn, wanneer? Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen tot al die vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand is de dood. En dus vindt dan opstanding plaats, heel eenvoudig. Dat wil zeggen dat het einde van de opstanding is dus uiteraard de jongste dag. Met de laatste vijand. En de vijand heeft uiteraard te maken met deze oude schepping. Dat is heel simpel. Op de laatste dag van de oude schepping wordt de dood er niet gedaan. Dus zo vinden we hier in dit rijtje 3 opstandingen feitelijk. En het volgende punt is natuurlijk dat we dan uit moeten wijken even naar het boek Openbaring. Omdat er maar van 2 opstandingen gesproken wordt. Dat hebben we de vorige keer geloof ik al aangehaald. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar het is namelijk een eerste dood en een tweede dood. En er zijn dus ook maar 2 opstandingen. Namelijk, haal het toch maar aan. Beter. Ik kom terug op mijn eigen woorden. Ik heb gezegd, je moet de Bijbelse woorden gebruiken. Dan hoef je er ook geen woord van terug te nemen. Dus dat doen we dan maar. Openbaring 19. Hè? Openbaring 19. Vers 4, een ontzettend lang vers. Er staat, en ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen der... Ja, wie zijn dat? Vers 4, Openbaring 20 vers 4. Zei ik dat? Oh sorry, ik zei 19 hè? Nee, dat is niet goed. Helaas. Ik hoop dat ik nog even mag blijven. Openbaring 20, vers 4. En ik zag tronen. En zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. Wie zijn dat? Weten we niet. Dus wie zijn het? Dus is het de gemeente. Makkelijk, hè? Dat is verborgenheid. Hè? Is dat te moeilijk? Ga ik nou te snel? Nou, het is een verborgenheid wie er hier op die tronen zit. Het wordt niet gezegd namelijk. Wie zijn het, zeg ik. Nou, niemand weet, het staat er niet bij. Dus wie zijn het? De gemeente. Zo werkt dat. Hè? Nee. Nou, goed, dan gaan we verder, want hier ging het helemaal niet om natuurlijk. Maar ik haal het maar even aan, hè. Wat zegt u? Ik dacht dat die zielen die. Nou, dat is het enige alternatief wat je erbij bedenkt kunt, dat het die zielen zijn, maar dat is niet het geval. Ja, zo zit het. Ja. Hij zag eerst die tronen en hij zag er enigen op zitten. Wie het waren staat er niet bij. En dan staat er. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. En van hen zegt hij vervolgens ook dat ze met Christus heersen de 1000 jaren. Maar voordat dat zover is, ziet hij al anderen op die tronen zitten. Daar gaat het nou maar even om. Nou, we gaan verder. Er staat, hij zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Dat is overigens hetzelfde, hè? De getuigenis van Jezus en het woord Gods. Dat wil zeggen, ze hebben het woord Gods gesproken. Kortom, ze hebben getuigd van Jezus. En dus werden ze onthoofd. Hè? Dus gaat het over de grote verdrukking, ja. En ze hadden het beest en het beeld van het beest niet aanbeden. Goede spraakoefeningen zijn dat, hè. En dan staat er aan het eind van het vers. En zij leefden. Kijk, het waren zielen en ze waren onthoofd, dus ze waren dood. Maar er staat, en zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Het is het enige vers waaruit men concludeert dat Christus 1000 jaren regeert. En dat is de verkeerde conclusie, want dat staat er niet. Er staat dat deze martelaren, die heersten 1000 jaren met Christus. Want Christus regeert helemaal niet 1000 jaar. Veel langer. Hè? Toch? Juist. Net zo lang als we met Kerstmis prediken. Hè? Een eeuwig koninkrijk. Een vredevorst en een vader der eeuwigheid. En zijn heerschappij zal geen einde nemen enzovoorts. Hè? Ja, ja. Dus niet 1000 jaar, maar eeuwig, altijd durend, geen einde. Eeuwiglijk en altoos, enzovoort. En hier staat alleen van die martelaren dat ze leefden en ze heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Niet zomaar 1000 jaren, maar de bekende 1000 jaren die in de eerste 3 versen van dit hoofdstuk genoemd worden. Het zijn de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. En dan zegt vers 5, maar de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. En dan staat er, deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. De eerste opstanding is dus de opstanding voor de 1000 jaren. En de laatste, oftewel de tweede opstanding, is dus na de 1000 jaren. Dat wil zeggen, de laatste opstanding is na de 1000 jaren, zo... En nou is het verhaal al aardig rond. Want wat we nou krijgen in de volgorde is de eersteling Christus. Daarna degene die van de Christus zijn bij zijn komst. He? Dat wil zeggen dat is voor de 1000 jaren. Ja, dat is dus feitelijk de opname van de gemeente. Althans, ik moet het goed zeggen, die hoort daarbij, de opname van de gemeente. Maar... Ja, dus ik ben nog niet klaar. Want we gaan nou nog weer even verder. Want daarna krijgen we de opstanding na de 1000 jaren en op de jongste dag. Dat zijn er dan 3. Maar het punt is dat de eersteling Christus samengerekend wordt. Uiteraard met degene die van de Christus zijn. Want dat is opstanding allemaal voor de 1000 jaren. En dat heet de eerste opstanding. Hier in Openbaring 20 overigens hoor. En uiteindelijk is het zo dat zelfs de Heer Jezus zelf gedood is vanwege de getuigenis enzovoort en vanwege het woord Gods. Weliswaar niet onthoofd uiteraard, maar gaat hem erom dat hij gestorven is voor de 1000 jaren, opgewekt is voor de 1000 jaren en dus deel heeft aan de eerste opstanding. Nou, het punt is nu dat we dan dus 2 opstandingen overhouden. De eerste voor de 1000 jaren en de tweede na de 1000 jaren en op de jongste dag. En vandaar dat er staat, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Want over deze heeft de tweede dood geen macht. Dat betekent dat degenen die deel hebben aan de eerste opstanding slechts rechtvaardigen zijn. Want de tweede dood, dat is de laatste dus de definitieve zal ik dan maar zeggen. De tweede dood komt over de ongelovigen... Die op de jongste dag voor de grote witte troon verschijnen, zoals we de vorige keer hebben aangehaald. Lammers.
Als ik meedenk, is dan ook de zielen die hem groot waren, hebben ook weer aan die tweede opstand. Samen met de...
Alleen wanneer ze voor die tijd weer gestorven zijn. Nou, je moet eerst dood zijn om opgewekt te kunnen worden. Dus ik zeg alleen als ze... Maar anders kun je dat zo niet zeggen namelijk. En dat staat nou... Daar wil ik nou niet over discussiëren. Of ze eigenlijk wel weer sterven. Want dat is nog maar zeer de vraag, hè. Dan raken we van ons onderwerp af. Begrijp je dat niet?
Ja.
Ja, degene die de theorie was... Dat degene die deel hebben aan de eerste opstanding... Sterven... En laat het deel hebben aan de tweede opstanding. Maar dat is theorie, want het komt in de Bijbel niet voor. En ik verwacht het ook eerlijk gezegd niet, maar ik wil er gewoon geen discussie over hebben nou. Want dat voelt me te ver van het onderwerp af. Waar het nou om gaat, is dat we gewoon twee opstandingen krijgen, die in drie fasen gebeurt. Volgens 1 Korinthe 15. De eerste opstanding is dus een gefaseerde, namelijk eerst de eersteling Christus en daarna degene die van de Christus zijn. En de heel eenvoudige waarheid is deze... Dat we tussen de tweede en derde opstanding in ieder geval het millennium hebben, de 1000 jaren. Maar dat de eerste en de tweede, dat wil zeggen de opstanding van Christus en degene die van de Christus zijn, dat die twee opstandingen verbonden worden eigenlijk door de verborgenheid. En als je die dus uit de historie wegrekent, wat de Bijbel bij tijd en wijle doet, dan betekent het gewoon dat die opstanding van de Christus en degene die van de Christus zijn gewoon bij elkaar gerekend worden als één opstanding. En zo zit het ook. Eén wat langdurende opstanding. Zo zit het feitelijk. En het punt is nu dat we twee opstandingen hebben. In feite zelfs twee min of meer geopenbaarde opstandingen. Al moet ik zeggen dat de opstanding uit de doden natuurlijk toch een betrekkelijk nieuwe waarheid is. Hoewel hij in het Oude Testament werd aangekondigd, omdat het Oude Testament op enige wijze in ieder geval de opstanding van Christus voorzegt. Maar hoe dan ook, het blijkt dat die opstanding van voor de 1000 jaren toch twee verschillende categorieën kent. Namelijk de opstanding van degene die in Openbaring 20 genoemd werden, namelijk van wat wij dan kortheidshalve noemen de martelaren uit de grote verdrukking. Die al eerder genoemd worden, namelijk in Openbaring 6, onder het vijfde zegel. Openen van het vijfde zegel. Maar dat is een opstanding van hen die op aarde leefden, die op aarde de marteldood gestorven zijn en die opgewekt worden om op aarde vervolgens verder te leven met Christus het koninkrijk binnen te gaan. Zodat we gevoelig kunnen aannemen, dacht ik, dat ze opstaan in het oude lichaam. Ja, helemaal zeker weet ik het ook niet, want er staat er allemaal niet zo nauwkeurig bij. Maar dat lijkt me vrij logisch. Tenminste, hoe moet ik dat zeggen? Er is een precedent geschapen al namelijk. Er zijn er meer die op een gelijksoortige wijze opgewekt werden. Ik heb er vorige keer even over gesproken. Ik weet niet of ik dat in publiek gedaan heb, maar... Degene die opgewekt werden toen de Heer Jezus stierf. En die van de ene bedeling daar in de andere zijn overgegaan in het gewone aardse lichaam. Datzelfde gebeurt namelijk daar in die toekomst ook. Zij worden opgewekt en gaan dus het koninkrijk in het aardse lichaam. We zullen met Christus regeren.
Ja, 1000 jaar. Maar je oude lichaam wordt toch geen 1000 jaar?
Waarom nou niet? Hoezo niet?
Het moet toch iets aan de hand zijn, want volgens mij kan ik zeggen 1000 jaar mee.
Oh, maar dat moet je ook gewoon aan de Heer overladen. Dat is zo'n probleem niet. Bovendien, je kijkt zo schrikachtig. Jij bent er niet bij hoor. Oh. Maak je geen zorgen. Nee, ik zou niet weten waarom niet. Het was in ieder geval zo dat iemand als... hoe heette die ook weer? Methuselah. Hè? Heeft het net niet gehaald. Heeft het net niet gehaald, nee. Nee, dat was heel triest.
Heeft het niet gehaald, heeft het laten brengen.
Ja. Net niet, maar hij kwam in ieder geval heel aardig in de buurt. Ik zie dat probleem niet zo sterk hoor. Wat zegt u? Ja, kijk, we hebben dan de steen der wijze. U weet wat een steen der wijze is, hè? Alles wat de steen der wijze aanraakt, dat wordt goud. En alle leven wat de steen der wijze aanraakt, dat sterft niet meer. Nou is de vraag, wat is de steen der wijze? Ja, je moet wie zeggen natuurlijk. Wie is de steen der wijze? Natuurlijk, de steen is immers Christus en de steen der wijze is ook Christus. Maar dit even terzijde natuurlijk, het is helemaal geen probleem. Als de beschrift zegt dat ze met hem 1000 jaar zullen regeren in dit oude lichaam, waarom zou dat nou niet kunnen?
Hè?
Wat zeg je? Nee, dat is pas op de nieuwe schepping, dan is de boom des levens. Maar wat doen we nou moeilijk? Je kunt ook 40 jaar door de woestijn wandelen zonder dat je schoenen slijten. Dus ik weet wel dat men allerlei theorieën uitdenkt voor veranderde atmosferische gesteldheid en straling en dat soort dingen meer, waardoor men dan wat langer leeft, enige jaren. Maar ik heb daar niet de minste behoefte toe om zulke dingen uit te denken. Er zal wat veranderen, dat geloof ik wel. Maar het is niet noodzakelijk hiervoor, want de Heer zorgt gewoon zelfs dat schoenen eventueel niet verslijten. Dat zal toch niet met straling of iets dergelijks te maken gehad hebben, denk ik. Hè? Nee. Bovendien, de Heer doet wel vreemdere dingen dan dat. Hè? Daar heb ik niet zoveel moeite mee, hoor. Ze worden opgewekt om op aarde te leven de 1000 jaren. Maar de clou van het verhaal is dat in 1 Korinthe 15 gezegd wordt, zie, ik vertel u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen enzovoorts. Nou, de opstanding uit de doden op zich mag dan betrekkelijk verborgen geweest zijn. Het is niet de verborgenheid waar de apostel Paulus in 1 Korinthe 15 over spreekt. Hij spreekt over nog iets anders, namelijk over het verschijnsel dat niet alleen voor de 1000 jaren men sommigen worden opgewekt om in de 1000 jaren te leven, hetgeen dus een gewone aardse opstanding is, maar hij heeft het over dat die opstanding voor de 1000 jaren ook nog een andere kant heeft. Dat is namelijk de opstanding van de gemeente, kortom de opname van de gemeente, eveneens voor de 1000 jaren uiteraard, al is het dan ruim daarvoor. Maar het punt is nu dat het hoort tot één en dezelfde categorie. In 1 Korinthe 15 staat de eersteling Christus, dat is geen probleem. Dat is de eerste. Het einde, dat is ook geen probleem. En daartussenin vinden we slechts de opstanding van degene die van de Christus zijn. En de clue is nou dat normaal gesproken zou moeten hebben degene die van Christus zijn of zoiets. Dat is heel normaal. Dat kun je trouwens ook vertalen met die van de Christus zijn, dat is ook geen probleem. Allemaal toegestaan. Maar er staat nadrukkelijk degene die van de Christus zijn. En de Christus is de vaste uitdrukking voor wat we dan wel eens noemen de mystieke Christus. Dat is ook zo'n uitdrukking die niks zegt als je hem niet uitlegt. Hè? Als we niet afspreken wat we ermee bedoelen. En dus zullen we nou afspreken, wij bedoelen daarmee Christus, de Heer Jezus namelijk, als het hoofd. Maar dan samen met het lichaam waar wij deel van uitmaken. De Christus is dan zogezegd wat men wel noemt de Nieuwtestamentische Christus. Dat is ook een rare uitdrukking overigens. En een onbijbelse. De Christus is per definitie namelijk Nieuwtestamentisch. We hebben geen Oudtestamentische Christus. Bestaat helemaal niet. Hè? Het is de uitdrukking die men gebruikt. De Nieuwtestamentische Christus. Men bedoelt daarmee namelijk de Heer Jezus en de gemeente samen. Dat wil zeggen, het lichaam van Christus, waarvan de Heer Jezus zelf het hoofd is. Wel, dat is de uitdrukking de Christus. Vandaar dat in de uitdrukking de opstanding van degene die van de Christus zijn, ligt opgesloten dat het ook gaat over de gemeente. Uit Openbaring bijvoorbeeld blijkt dat het zou moeten gaan over de martelaren uit de grote verdrukking, voorafgaand aan het 1000-jarig rijk. En dat is dus waar, dat kan niet anders. Maar uit 1 Korinthe 15 met name blijkt dan dat het ook gaat over de opstanding van de gemeente. En dat is dus de geestelijke toepassing van een verder, of laat ik zeggen een hemelse toepassing van een verder aardse waarheid. Nou, dat is precies het kenmerk van de verborgenheid. En daarover praten we dus verder na de pauze. Daar moeten we het nu over hebben. Dat is namelijk 1 Korinthe 15. Daar beginnen we dan maar even. 1 Korinthe 15 vers 51. Ziet, ik zeg u, verborgenheid. Ja, er staat een verborgenheid in de vertaling. Maar als je nou leest, zie, ik zeg u, verborgenheid, dan begrijpt iedereen dat het gaat om een aspect van de verborgenheid. En dan zegt hij, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. En de apostel spreekt hier uiteraard over opstanding. En opstanding is een verandering. Maar de apostel zegt, je hoeft niet per se eerst te sterven om veranderd te worden. Oftewel, je hoeft niet eerst te sterven om vervolgens op te staan. Hij zegt namelijk, vers 52, in een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, wat de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. In een punt destijds staat er, ze wijzen er vaak op dat hier het woord atoom staat, dat vindt men zo mooi dat het woord atoom in de Bijbel voorkomt. Dus niks bijzonders, atoom dat is een woord wat al lang bestond voordat wij hem hadden uitgevonden. Want atoom dat betekent gewoon ondeelbaar. Het vervelende is alleen dat achteraf bleek dat een atoom wel deelbaar was. En dan zijn we erg trots, want iets wat ondeelbaar was, kunnen wij tegenwoordig delen. Maar de fout zit hem bij ons, we hebben iets een atoom genoemd, terwijl het geen atoom was. He? Zo zit het eigenlijk. We hebben iets ondeelbaar genoemd, terwijl het wel deelbaar was. Maar goed, die fouten maken we meer. Je weet allemaal, de stroom van plus naar min loopt, hè? Dat is ook niet zo. Elektrische stroom loopt van plus naar min, dacht ik altijd. Hè? Plus is veel, min is weinig, dus het loopt van veel naar weinig. Dat is wel zo, dat het van veel naar weinig loopt, maar het blijkt achteraf dat min is veel en plus is weinig. Want de heren wetenschapslui hebben zich in de tijd vergist met het vaststellen van wat plus en min is. En nou zitten wij ermee. Nou loopt de stroom van min naar plus, dat is heel vervelend. Alles blijkt altijd andersom te zijn, maar wij wisten dat al langer dan vandaag. Goed, in een punt destijds, dat wil zeggen in een ondeelbaar ogenblik, en vermoedelijk staat dat dus ook in de nieuwe vertaling. In een ondeelbaar ogenblik, in een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan. Je weet dat een bazuin een slaginstrument is natuurlijk. En de... Hè? Dus niks bijzonders hoor, een vink slaat ook, wist je dat? Ja, wij zeggen een vink zingt. Iemand die wat nauwkeurig is zegt, nee, hij fluit. Maar officieel is het zo, hij slaat. He? Daarom doen we slavink ook door de sla en zo. Ja. Dat is ook moeilijk te maken, maar in ieder geval, het woord slaan, jongens, het woord slaan betekent gewoon dat er een groot geluid wordt voortgebracht. Dat is slaan. Het woord slaan betekent, ik heb dat ooit eens uitgezocht, ook nog. Met een etymologisch woordenboek. Wat dat betekent, weet ik niet, maar... Nee, niet E-team, dat is weer wat anders, nee. Het etymologisch woordenboek. Dat is leuk om te zien wat een woord oorspronkelijk betekende en hoe het bij ons terechtgekomen is. En dan blijkt dat slaan betekent inderdaad een groot geluid voortbrengen. En vandaar, de bazuin zal slaan. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, dat kan je rustig doen met een bazuin, want daarna was hij toch niet meer nodig. Het was de laatste. Nou ja, maar dat is allemaal onzin natuurlijk. Maar er wordt zoveel onzin verteld over deze bazuin, dus laat maar even zitten. De laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Het punt is gewoon dat de bazuin een beeld is van de stem van de koning. Die dood was. Hè? Want het is wel een bazuin, maar het is feitelijk een ramshoorn, een shofar. Een ramshoorn. En de hoorn van een ram, wel een ram krijgt er geen enkel geluid uit. Ja, een ramshoorn, dat is een overblijfsel van het dode beest. Maar een hoorn is een beeld van koningschap. Lees Daniel maar na, Openbaring en zo. Een psalme, een hoorn des heils. Dat wil zeggen, een koning die heil brengt, hè. God heeft een hoorn des heils opgericht. Dat is een koning die opgewekt werd. Maar in ieder geval, een hoorn is een beeld van koningschap. En de hoorn die klinkt, de hoorn waarop geblazen wordt, is dus spreekt dus van de koning die dood is. De ram is immers gestorven, maar het koningschap is over. Dat wil zeggen, de hoorn is een beeld van de dode koning. Maar... Het punt is dat die ramshoorn die vervolgens gebruikt wordt om geluid voor te brengen. Er wordt namelijk in geblazen. En blazen, dat wil zeggen levend maken. Oftewel geest geven. Zodat de hoorn die dood is, tot leven komt, alsnog in tweede instantie. Dus een beeld van opstanding. En u ziet, alleen al het blazen op een ramshoorn is een beeld van opstanding. Opstanding van Christus, wel te verstaan, van de koning. En dan wordt er geluid geproduceerd, wat dus een beeld is van de stem van de koning. Kortom, de stem van de Heer zelf. En het klinken van de bazuin is de stem van de Heer zelf. Van de koning die dood was, maar toch weer leeft. Dat is alles. Nou, alles. Is het niet genoeg? Hè? Een bazuin. De laatste bezuin wil zeggen dat de koning voor de laatste maal spreekt, althans op deze wijze. En dan staat er, de bezuin slaat, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Het is wat de Heer in Johannes zei, we hebben dat eerder gelezen, dat het uren zou komen dat de doden zijn stem zouden horen. Wel, hier horen zij de bezuin, maar dat is niet wat anders, dat is precies hetzelfde. Dat is de stem van de koning. De stem van de Heer Jezus zelf dus. En de doden, dat wil zeggen de gelovigen voor zover zij dood zijn, dat wil zeggen lichamelijk overleden zijn, want daar gaat het hier om, hè, zullen onverderfelijk opgewekt worden. Dat is wat in de voorgaande verse uiteen werd gezet, dat men door opstanding onverderfelijkheid aandoet. Immers, het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, vers 42, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. En als hier de laatste bezuin klinkt, dan zullen degenen die dood zijn onverderfelijk opgewekt worden. En staat er, wij zullen veranderd worden. En Paulus rekent zich natuurlijk tot degenen die levend overblijven, want tot dat moment was hij levend overgebleven. Hij kon moeilijk zeggen, wij zullen opstaan, maar hij was niet eens dood. Ja, ik bedoel, maar sommigen zeggen, de apostel Paulus verwachtte dat het in zijn dagen zou gebeuren. Daar geloof ik niks van, dat de apostel Paulus dat verwachtte. Maar hij rekende zich gewoon tot degene die leven. En zegt, wij, voor zover wij leven, hè, zullen veranderd worden. De apostel Paulus was juist onder de apostelen degene die predikte dat het nog een tijd zou duren. Dat het voorlopig niet zou gebeuren. Dat God langmoedig was enzovoorts. Dat we leven in de bedeling van de genade Gods en meer van die dingen. Dat wil zeggen, hij predikte de verborgenheid en dus dat de opname van de gemeente niet vandaag of morgen zou gebeuren. Dat is wat hij predikte. Maar het doet niks af aan deze uitspraak. Hij zegt wij, namelijk wij die leven, en hij leefde toch op dat moment, wij zullen veranderd worden. Het is heel normaal taalgebruik hoor. Wij zullen veranderd worden, dat wil zeggen, vers 53, dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Niet dit wat verdorven is of dit wat gestorven is, nee, dit wat verderfelijk is, dat wil zeggen naar de mens gesproken ooit zal sterven. Dit wat sterfelijk is, dat moet onsterfelijkheid aandoen. Dat gebeurt door een verandering. Wat voor de doden de opstanding is, is voor de levenden de verandering. Verandering van het sterfelijke naar het onsterfelijke. En voor de doden is het de verandering van dat wat gestorven is naar het onsterfelijke. Maar het eindresultaat is hetzelfde. En dan staat er vers 54, en wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu dus dood is de zonde, en de kracht der zonde is de wet, enzovoorts. Oh, leuk is dat, hè? Heb je dat gelezen? De kracht der zonde is de wet. Dan weet u meteen hoe het komt dat de zonde soms zo sterk is in ons. He? Dan komt er de wet. De kracht der zonde is de wet, zegt de schrift. Ja, ja. En als de Bijbel zegt dat de zonde over ons niet zal heersen, staat erbij, dat komt omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade. He? De wet doet de zonde toenemen en brengt ons bij de dood. En de werking van de wet in ons versterkt de werking van de zonde in ons. En de werking van de zonde in ons versterkt in ons de werking van de dood. Maar als we ons plaatsen onder de genade, hebben we vrucht tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, gerechtigheid wordt daardoor sterk in ons. En dat werkt ons vrucht, namelijk het eeuwige leven. Staat letterlijk zo in Romeinen 6. Ja, want de genade gift Gods is het eeuwige leven, staat erachteraan. Zo zit dat. Maar goed, waar het nou om gaat is dat hier gesproken wordt over een bepaald tijdstip waarop de in Christus ontslapenen zullen opgewekt worden. Dat wil zeggen, degene van deze bedeling, de gelovigen van deze bedeling die gestorven zijn, zullen opgewekt worden in onverderfelijkheid, niet in verderfelijkheid. Dat kan wel, maar dat gebeurt niet. Men wordt niet opgewekt in het oude lichaam, maar meteen in een verheerlijk lichaam. En degene die op aarde nog leven, worden veranderd, zodat ze ook een verheerlijk lichaam hebben. En samen gaan we dan uiteraard de Heer tegemoet in de lucht. Dat staat hier niet zo uitdrukkelijk bij, maar dat gebeurt wel. Dat wordt elders vermeld natuurlijk. Maar in ieder geval, hier wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat er sommigen zijn die inderdaad niet zullen sterven. Niet lichamelijk zullen sterven, maar gewoon in een punt destijds veranderd zullen worden. opdat ze dezelfde gedaante, hetzelfde lichaam zouden hebben als degene die zojuist zijn opgewekt. Het eigenaardige is overigens, daar wijs ik volledigheidshalve op, dat hoewel het volstrekt niet noodzakelijk is, de apostel er toch bij zegt dat wanneer dit gebeurt, dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. En dat is een aanhaling uit het Oude Testament. Zodat de apostel een schriftplaats uit het Oude Testament aanhaalt en toepast op de opstanding en daarmee de opname van de gemeente. Ja, is echt zo. Hij haalt het aan, het Jesaja 25 vers 8 staat er bij mij bijgedrukt. Dat is makkelijk, alleen die kleine lettertjes kan ik niet zo goed lezen. En Hosea 13 wordt naar verwezen. De dood is verslonden tot overwinning. Nee, kijk, het is heel eenvoudig, jongens. Wat in het Oude Testament staat, is universeel van toepassing op opstanding. And that's all. En aangezien hier sprake is van opstanding in nieuwheid des levens van de gemeente, wordt op dat moment dus die schriftplaats aan de gemeente vervuld. Duurt alleen nog even langer voordat het vervuld wordt aan anderen. Ja, wij zijn vaak veel te veel bezig om de dingen een veel te smalle betekenis te geven. Het gaat om het universele principe dat de dood wordt verslonden tot overwinning. Dat wil zeggen, niet de dood wordt zomaar teniet gedaan, maar de dood wordt verslonden tot overwinning. Het oude wordt als het ware opgegeten door het nieuwe. Het is leuk altijd voor het vak antropologie. Nu vindt de opname van de gemeente plaats. En waar is nu het oude lichaam gebleven van degene die levend overgebleven waren tot aan de opname? Kortom, opname vindt plaats zometeen, hè? Dat gebeurt niet, maar bij wijze van spreken. En dan zijn we allemaal weg. En dan heb ik het antwoord al gegeven. Want waar is dan, dat is de vraag, waar is dan ons oude lichaam? Hè? Geen idee. Het is veranderd. Het is verslonden. Tot overwinning. Dat wil zeggen, het is opgegaan in het nieuwe. Het is veranderd. Het is opgegaan in het nieuwe. Het is weg. Maar het neemt niet weg dat degene die, weet ik veel, hoe lang geleden gestorven zijn en die op datzelfde moment ook opgewekt worden, als je van hen vraagt waar is het oude lichaam gebleven, dan is het antwoord. Nou, dat weet ik niet, maar het is wel weg. Het is echt tot stof wedergekeerd, hoor. Het is gewoon verdorven, om de Bijbelse uitdrukking te gebruiken, en weg is het. Ja, ja. He? Nee, het is weg. Het is net zo goed als ons oude lichaam weg is, is hun oude lichaam weg. He? Alleen, precies. Het beeld van de rups. Ik dacht daarbij trouwens nog aan het ei. Dat vond ik ook wel een aardige. Weet je wel? Dat heb je nog nooit gehoord? Als ik bij het ontbijt een ei. Nou, ik ontbijt nooit. Maar dat is niet goed voor me. Maar als ik een ei eet, dan sla ik het ding door midden. En dan is het dus mooi, hè? Eiwit zit erin en de dooi in het midden. En een vruchtbeginsel hoort er ook te zitten, maar dat zie ik nooit. Dan weet ik niet hoe dat precies zit. Maar dat is heel leuk, maar ik heb wel eens zo'n ding gevonden in het kippenhok. En dan lag je helemaal open. En er kwam er wat uit, maar er kwam er geen eiwit uit en ook geen eierdooi. Maar er kwam gewoon een kuik uit. Hè? En er zat er dus heel wat anders in. En nu is de vraag, waar is het dooier gebleven en waar is het eiwit gebleven? Dat is maar één antwoord. Dat is verslonden tot overwinning. Ja, dat is overgegaan in het leven. Dat is weg. Hè? Wij maken de dingen veel te moeilijk. Wij vragen ons af, wat gebeurt er met de geest, wat gebeurt er met de ziel, wat gebeurt er met het lichaam? Zonder dat we weten wat een geest of wat een ziel of wat een lichaam is, overigens. En dan komen we in vreselijk moeilijke discussies, waar ik nog nooit van iemand ook maar een goede verklaring van gehoord heb. Eenvoudig omdat de vraagstelling niet deugt en daarom deugen de antwoorden gewoonlijk ook niet. Hè? Maar wat hier geleerd wordt is eenvoudig genoeg. Het oude gaat over in het nieuwe. Voor zover wat ouds is, gaat het over in het nieuwe. En voor zover niet wat ouds is, hoeven we ook niet te vragen wat er mee is. Het is er niet gewoon. Het is precies hetzelfde als wat er staat van de oude schepping. Het verdwijnt, wordt voor hetzelfde geen plaats meer gevonden. Maar in plaats daarvan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En waar is de oude? Ja, overgegaan in het nieuwe. En dus is die oude er niet meer. Nee, inderdaad. Dat is precies hetzelfde als dat we vaststellen dat de Heer opstond in een lichaam dat geest genoemd wordt in de Bijbel. Zeg het er maar bij, anders krijg ik het weer. Zal het weer tegen mij gebruikt worden. Maar er staat, dat lichaam is geest. Hij is opgewekt in de geest. Staat er uitdrukkelijk. Het vers moeten we trouwens nog ooit bespreken hier. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Is geopenbaard in het vlees. Kortom, de verborgenheid der godzaligheid is vervolgens opgewekt in de geest. Ja. En dat opstandingslichaam van Christus heet dus geest. Het was ook een heel ander soort lichaam als wat hij had waarmee hij in het graf inging. En toch was het hetzelfde lichaam. Want waar was het oude lichaam van de Heer Jezus dan? Nou, niet achtergelaten in het graf. Het was eruit gekomen en het was veranderd. Voor zover er een lichaam was, was het eruit en was het veranderd. En als er al geen oud lichaam is en bij de opstanding, nou, dan speelt het ook verder geen rol. Dat is geen probleem. Zie? Nou, dat is maar alles waar het om gaat. Voor zover er wat ouds is, wordt het verslonden tot overwinning. De uitspraak komt trouwens elders in de schrift ook nog voor. He? Dat het oude verslonden wordt door het nieuwe. En overgaat in het nieuwe. Was het 2 Korinthe 4? Geloof het wel, hè? Had ik dat niet goed? Nou, ik kan ze gewoon niet vinden. Nou, ik weet ze gewoon niet. Het wil me niet te binnen schieten. Maar laat maar zitten. Het gaat om het principe dat het oude overgaat in het nieuwe. En dat is een principe waarbij hier bij de opstanding, bij de opname gebeurt. Maar het is ook een principe wat tijdens ons leven hier op aarde feitelijk al werkt. Waarbij het nieuwe leven opgroeit ten koste van het oude. Dat is het normale principe van het kuiken en het ei en de vlinder en de rups en noem maar op. Hè? Het oude neemt af en het nieuwe neemt toe. 2 Korinthe 4 spreekt wel over de vernieuwing van de inwendige mens, terwijl het uitwendige mens van dag tot dag verdorven wordt. 2 Korinthe 5 vers 4. Die bedoelde ik, ja, een paar versen verder dus. Ja. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Van het leven verslonden worden, zegt de vertaling, maar de betekenis is echt door het leven verslonden worden. Het sterfelijke wordt door het leven verslonden. Oftewel, de dood wordt verslonden tot overwinning. Daar gaat het om. Het oude gaat op in het nieuwe. En dat beeld is duidelijk genoeg in dit vers, 2 Korinthe 5 vers 4. Want daar wordt het genoemd een overkleed worden of een bekleed worden. Waarbij het nieuwe over het oude heen komt, zodat het oude niet meer gezien wordt. Het is weg. En zo is het met de opstanding van de dood. En zo is het dus ook bij de opname van de gemeente. Wel, dat is alles. Wat in 1 Korinthe 15 geleerd wordt, is dus dat niet slechts doden onverderfelijkheid aandoen, maar dat ook zelfs diegenen die leven op een bepaald tijdstip onverderfelijkheid aandoen. En het lijkt me ook wel duidelijk dat degenen die leven op de jongste dag ook veranderd worden. Net zo goed. Niet alleen de doden worden opgewekt, maar de levenden die dan zijn, die zullen ook veranderd moeten worden. Je kunt niet aannemen dat eerst alle mensen uitgeroeid worden al voordat de jongste dag komt. Hè? Dus we krijgen dan precies hetzelfde principe. Hoewel het hier voor het eerst naar voren gebracht wordt. Ik moet erbij zeggen dat hier niet gesproken wordt over de opname. De hele uitdrukking komt hier niet voor. Dat is ook niet zozeer nodig, omdat de apostel dat in andere brieven wat uitdrukkelijker verklaart. Maar we dienen nu te beseffen dat hier niet zomaar iets nieuws verteld wordt. Er wordt gezegd dat het verborgenheid is, of een verborgenheid is. Dat wil zeggen, het is een onderdeel van de verborgenheid in het algemeen. En daarom is het in de eerste plaats wel degelijk van toepassing op de gemeente die immers in deze tijdens de verborgenheid tot stand komt. En zoals we gezien hebben dat de gemeente helemaal een verborgen zaak is in de schrift, zo is het ook met het eind van de aardse loopbaan van de gemeente, voor zover je dat zo zeggen mag. Ook dat is een verborgenheid. Niet alleen de oorsprong ervan, maar ook het eind daarvan. En het eind daarvan is inderdaad die opname. Dat wil zeggen dat de gemeente zelfs uit deze wereld getrokken en zelfs verborgen wordt. Nou ja, daarna geopenbaard uiteraard. Maar het eerste punt is inderdaad dat wij van de aarde worden weggenomen en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Wel, er zijn niet zo geweldig veel schriftplaatsen die over de opname van de gemeente spreken. Ja. Daar kan ik eigenlijk geen goede uitspraak over doen. Kijk, die opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking vindt plaats tijdens de verborgenheid, wanneer we verborgenheid als tijdsaanduiding gebruiken. Maar het is niet helemaal correct natuurlijk om het slechts als tijdsaanduiding te gebruiken. Want de andere kant is namelijk dat juist het werk van de getuigen, waardoor zij gedood worden, te maken heeft niet met de verborgenheid van het koninkrijk, maar juist met de openbaring van het koninkrijk. Zij zijn bezig het koninkrijk te openbaren, zodat hun werkzaamheden, hun leven deel uitmaakt van de openbaring van het koninkrijk. Datzelfde was natuurlijk ook het geval met de Heer Jezus en de discipelen in de tijd voor zijn dood en opstanding. Ze waren bezig met de openbaring, namelijk met de prediking van het koninkrijk. Dat staat er ook uitdrukkelijk. Alleen het gebeurt in de tijd van de verborgenheid van het koninkrijk. Maar de andere kant is, het gebeurt ook in de tijd van de openbaring van het koninkrijk. Want ik heb, dacht ik, al eens eerder laten zien dat de openbaring van het koninkrijk begint bij de opname van de gemeente. Maar dat de verborgenheid van het koninkrijk pas ophoudt 40 jaar later. Die perioden overlappen elkaar. Op precies dezelfde wijze als dat de zesde dag en de zevende dag van de week elkaar overlappen in het Jodendom. En dus in de schrift. Als je begrijpt wat ik bedoel, hè? Er zijn die alles weten wel, hè? Wat zal ik je vertellen?
Even gauw dan nog, hè? Even gauw. Het verhaal is dit, dat wij vandaag aan de dag leven in de vijfde bedeling. Ligt ik verder niet door, dus in de vijfde. Van voren af aan begin is de tegenwoordige bedeling na de opstanding van Christus, na de kruising en opstanding, is de vijfde bedeling. Die loopt tot aan de opname van de gemeente. Het is dan ook de bedeling der verborgenheid. Vijf is sowieso het getal van de verborgenheid. Dus gaan we even verder. Na de opname van de gemeente krijgen we de zesde bedeling. Die loopt tot aan het begin van de duizend jaren. Het duizendjarige rijk, millennium moet ik eigenlijk zeggen, is dan de zevende bedeling. Hè? Is dan de zevende bedeling. En daarna komt een nieuwe week, een eerste dag. Kortom, er komt een nieuwe schepping. Een achtste dag, net zo je wil, maakt me weinig uit. Nu, het gaat er nu om dat deze bedeling, de vijfde heet de bedeling van de genade. De zesde heet officieel in de Bijbel de bedeling van de volheid der tijden. Die naam is dus niet uitgevonden door Scofield of zo, maar die staat gewoon in de schrift. Efeze 1, vers 9 en 10, hè, de bedeling van de volheid der tijden. En die van het millennium, dat neem ik ervoor gezien, dat is dan het koninkrijk of hoe je dat maar noemt. Het punt is nu dat deze bedeling van de volheid der tijden in tweeën gesplitst wordt, in twee helften, namelijk een deel van 7 jaar... de 70ste week van Daniel, die uitloopt in de bekering van Israël. En dan een periode van 33 jaar, die uitloopt in de definitieve bekering van ook alle andere volkeren. Dat wil zeggen, in 33 jaar tijd worden alle volkeren bekeerd. Aan het begin daarvan is het Israël, aan het eind daarvan wordt Babel verwoest. En dat wil zeggen, dan is alle aardse macht en onderworpen aan Christus. De koninkrijken der aarde zijn geworden onze heren. En zijn Christus of zoiets. Zo staat het ongeveer in de openbaring. Het punt is dus dat die bedeling verdeeld wordt in twee delen. Waarbij het koninkrijk voor de hele wereld, voor alle volkeren, officieel gevestigd is aan het eind van de zesde bedeling. Dan wordt de troon opgericht, zal ik maar zeggen. Maar het koninkrijk begint voor ieder die gelooft. Het koninkrijk wordt... Ik zal het anders zeggen, ieder die gelooft wordt deel van het koninkrijk. Dat is met ons nu ook zo, alleen wij hebben dan deel aan het verborgen koninkrijk in de hemel. Daarom worden wij burgers van de hemel. Filippenzen. Verder is het zo dat in ieder geval wanneer Israël tot bekering komt aan het eind van de 70ste week van Daniel, bij de komst van Christus op de Olijfberg, dat dan het koninkrijk begint aan Israël. Terwijl de andere volkeren, wanneer ik ze allemaal bij elkaar neem, generaliserend, pas deel uitmaken van het koninkrijk 33 jaar later. Zodat voor Israël in feite de zevende bedeling, die van het koninkrijk, begint halverwege de zesde. Nou, niet precies halverwege, maar ergens in de zesde. Dat is de gedachtegang. Nou, dan ga ik je dan iets heel anders vertellen. Dat is namelijk dat de gewone Joodse dag 's morgens begint bij zonsopgang. Er wordt altijd anders verteld, maar er is geen enkele Bijbelse grond voor. Het begint bij zonsopgang. Dat weet elke Jood en dat kun je in de Bijbel bevestigd vinden. Neem Genesis 1 vers, weet ik veel, 3, 4. Daar staat het al. Want er was een dag en dan was het avond geweest en morgen geweest. En morgen is eigenlijk de nanacht. Waarom ze dat woord zo vertalen, ja. Wij zijn zelfs onnauwkeurig in onze aanduidingen, hè. Wij spreken over de voormiddag en de namorgen. Enzovoorts, hè. Heel verschrikkelijk is dat allemaal. Maar goed, het was avond geweest, het was morgen geweest. Dat wil zeggen, morgen is dan van 12 tot zonsopgang, zal ik maar zeggen. Van middernacht tot zonsopgang. En dan wordt geteld, de zoveelste dag. En tot vandaag aan de dag begint de Joodse dag 's morgens bij zonsopgang. Dus verder niks bijzonders, het is heel bekend, heel gewoon. Waarom dat anders verteld wordt, begrijp ik niet. Nou, dat is de normale regeling. Dus de vijfde dag van de week, zal ik maar zeggen, begint 's morgens bij zonsopgang. De zesde dag van de week, dan zijn we de vrijdag, begint 's morgens bij zonsopgang. De zevende dag begint op zaterdag bij zonsopgang. Dan wordt het blaadje van de kalender gescheurd. Nou hebben ze daar geen voorhoeven kalender gewoonlijk, maar, hè? Of is het medema tegenwoordig, dat weet ik niet. Maar, hè, medema. Ik krijg weer geld voordat ik dat even zeg, snap je wel. Nou, maar waar het nou om gaat is dat we in de Bijbel één uitzondering kennen op de regel. De regel is de dag begint bij zonsopgang. Dat weet je wel, denk maar aan Pinksteren. Dan zegt iemand, het is pas de derde uur. En dan vragen we, hoe laat was dat? En dan zegt iedereen, dat is 9 uur 's morgens. Ja, is goed, dat klopt. Want de eerste uur, dat is bij zonsopgang. Gemiddeld is dat dus 6 uur. 6 uur. Precies, hè. Dat is, wordt zo vaak geleerd, waarom men dan ineens een andere redenering op nahoudt. Ik heb zelfs bij Ouwenheel gelezen dat de Joodse dag begint altijd 's avonds bij zonsondergang, met uitzondering van in Genesis 1. Ik kan je zwart op wit laten lezen. Alleen daar is het anders, zegt hij. Maar dat is natuurlijk niet zo. Zijn gedachtegang is fout. In Genesis 1 wordt tot 6 of 7 keer toegezegd hoe het zit. En de hele Bijbel door blijft het zo. Er is één uitzondering, dat is de zevende dag. En je moet zien dat dat een uitzondering is. De Sabbat is niet de zevende dag. Is niet de zevende kalenderdag, hoor. Er bestaat zoveel misverstand over. Als het op een vrijdag bij wijze van spreken de 13e is. En vrijdagavond gaat de zon onder. Dan begint voor het Jodendom de Sabbat. Maar dan is het niet ineens de 14e. Is het nog steeds de avond van de 13e, hoor. Er verandert niks. Alleen het heet wel de Sabbat. En heet het niet zaterdagmorgen. Het heet nog steeds vrijdagavond. De Sabbat begint op vrijdagavond. Ook in het Jodendom heet dat gewoon zo. Nou, dat is van belang. Je moet zien dat er een uitzondering is. Die Sabbat wordt verondersteld de zevende dag te zijn. Daarom heet die ook zo. Sabbat betekent onder andere dan 7. Maar hij begint halverwege de 6. Je zegt, dat is onlogisch. Ja, dat is ook zo. Want het is een uitzondering. Het punt is namelijk dat de zevende dag begint onder Israël. Terwijl voor de wereld gewoon de zesde dag nog doorloopt. Terwijl voor de hele wereld het vrijdagavond is de 13e, zal ik maar zeggen, om het daarbij te houden, voor de aardigheid, hè, is het voor Israël als zaterdag. Nou, wereldse normen is het nog steeds vrijdagavond. Maar ze vieren toch al de Sabbat. Veel eerder dan de hele wereld dat doet. Nou, het punt is nu dat dat een beeld is van uiteraard de zevende bedeling. Wat dacht je dan? Want als gedurende de zesde bedeling de zon verduisterd wordt en de maan zijn schijnsel niet geeft. Zonsondergang dus, eigenlijk, hè?
Er staat ook ten tijde van de avond, het licht weet, zeg
je. Ja, dat is een woord die ingewikkelder maken dan het is. In het begint, dat gaat over de situatie daarna, maar het begint met de zon wordt verduisterd, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten des hemels zullen bewogen worden. En dan zal de zoon dus mensen verschijnen op de Olijfberg aan Israël. En dat is dit punt aan het eind van die 70ste week. Dat is zonsondergang. En het punt is dat op dat moment voor Israël de 7e bedeling begint. Want voor hun begint dan het koninkrijk. Dat is heel eenvoudig. Er staat in Daniël 9 vers 24. 70 weken, 70 zevens, 70 perioden van 7 jaar dus, zijn bestemd over uw volk en over die heilige stad. En als de 70ste week van Daniël voorbij is, dan zijn ze alle 70 voorbij. Het begint voor Israël dus het koninkrijk. Precies zoals Daniël 9 vers 24 dat zegt. Alleen, strikt genomen is dat de 7e bedeling. En dus Israël Sabbat. Israël gaat dan de rust in, heet dat. De rust die hen in de tijd onder Mozes al beloofd werd. En waarin Jozua hen niet gebracht heeft, zegt de Hebreeënbrief. Maar het is dus nog, terwijl voor de wereld nog de 6e is. En daar gaat het om. Dus het overlapt elkaar. Zie je? Nou, dat is het heel eenvoudige principe. In principe wordt overigens ook geldt voor het Sabbatjaar. Want het begint halverwege het 6e jaar, hoor. Ja, en het jubeljaar begint halverwege het 49e. En het eindigt halverwege het 1e. Vandaar dat er altijd een jaar zoek is. Maar ja, dat horen zo met een 50e natuurlijk. Hè? Leuk, hè? Je kent het principe van het jubeljaar. 50 jaar, het 50ste jaar is dan het jubeljaar van de vrijlating van de en slaven en dat soort dingen meer. En onroerend goed wat weer teruggaat en zo. Dat is in het 50ste jaar, maar zo'n 50ste jaar bestaat helemaal niet. Het is halverwege het 49ste jaar begint het jubeljaar. En dus houdt het weer op halverwege het 1e. Zodat de historie van Israël onderverdeeld wordt niet in periode van 50 jaar, maar in periode van 49 jaar. Maal 10 bijvoorbeeld, dan krijg je 490 jaar, dat is 70 weken. Je ziet? Het 50ste jaar, dat is er niet, het is ligt halverwege, ligt verschoven. En daar gaat het nou maar om. En uiteindelijk is het zo dat het koninkrijk, de bedeling van het koninkrijk, verschoven ligt voor Israël. Voor Israël begint het eerder. Dat is de hele koe. En ik zal het je nog sterker vertellen, ik heb eens een keer gelezen in een of ander geschrift van Weinreb. Die ik niet aanbeveel hoor. Ik zeg alleen waar ik het gelezen heb. Ja, anders krijg ik daar weer verhalen over. Daar krijg je geen geld voor. Want ik geloof dat Weinreb een ongelovig is. Hij gelooft niet in de Heer Jezus als de Messias. Hij is een ongelovige. Maar ja, we lezen wel meer boeken van ongelovigen. Dat geeft hem niet. He, onderzoekt alle dingen, behoudt het goede. En wat ik daarin gelezen heb, is dat hij ergens schrijft, ik weet echt niet meer waar, maar hij schrijft ergens dat in sommige orthodox-Joodse kringen de Sabbat, ik meen, 6 of 7 minuten eerder begint dan officieel. Ze laten hem eerder beginnen. Want om een of andere reden weet men, zo, dat is zijn stijl van praten trouwens, op een of andere reden weet men dat de Sabbat wat eerder hoort te beginnen. Maar wat de man dan zelf niet doorheeft, is dat als de Sabbat op het officiële tijdstip begint, is dat al eerder. Want de Sabbat zou horen te beginnen op zaterdagmorgen, als bij zonsopgang. Maar omdat hij eerder hoort te beginnen, begint hij dus vrijdagavond bij zonsondergang. En dan moet je niet overdrijven door het dan nog weer 7 of 6 minuten te vervroegen. Dan ben je dubbelop bezig, maar dat hebben ze dan zelf niet door. Maar waar hij de gedachte vandaan heeft dat het eerder hoort te beginnen, dat vraag ik me af, dat weet ik nog niet. Maar hij heeft wel gelijk. Het is wel zo. Nou, hoe ik daarop kwam, weet ik niet meer. He? Oh ja, dan weet ik het weer. Het punt was dat het koninkrijk aan Israël geopenbaard is aan het eind van de 70ste week. En dat het van daaruit geopenbaard wordt aan de volkeren in die periode van 33 jaar. Die periode van 33 jaar is dus een deel van de openbaring van het koninkrijk. Maar aan de andere kant is het voor de volkeren nog verborgen in die 33 jaar. Daarom moet het aan hen geopenbaard worden, immers. En dus maakt het die hele periode van 33 jaar nog deel uit van de verborgenheid. En aangezien de opstanding van die martelaren uit de grote verdrukking plaatsvindt aan het eind van die periode van 33 jaar, kun je zeggen, maakt deel uit van de openbaring van het koninkrijk. Daar voel ik het meest voor, uiteraard, hè. Maar je kunt zelf zeggen dat het hoort bij dat sluitstuk is van de verborgenheid van het koning. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Maakt weinig uit, we weten toch wanneer het gebeurt. Nou, tot zover, want het is inmiddels hoogste tijd. We hebben nog 7 minuten. Zullen we de Heer danken? Wij danken u trouw, hemelse Vader, voor
De zegeningen die we van u hebben ontvangen. En we danken u dat het verborgen zegeningen zijn. Verborgen zegeningen omdat ze verborgen zijn in Christus en bij u. We danken u, Vader, dat wij een hoge priester hebben die zich heeft teruggetrokken, zich verborgen heeft in de hemel. Maar we danken u dat we hem mogen navolgen en mogen ingaan in het binnenste heiligdom. We danken u, Vader, dat we zo'n hoge priester hebben die ons volkomen zalig maakt. Die ons deelgenoot heeft gemaakt van dat verborgen koninkrijk in de hemel. Maar we danken u ook dat we mogen uitzien naar het moment dat we met Christus geopenbaard zullen worden in de toekomst in heerlijkheid. We danken u, Vader, dat ook wij mogen uitzien...